In een moment van stil gebed willen we graag deze dienst aan de Heer opdragen. En in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft en het werk van zijn handen niet laat varen, zijn we vanmorgen ook samengekomen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten. Allemaal hartelijk welkom. Er staat in het boek Openbaring, we hebben net gezongen, dwars door de dood werd hij verhoogd. De dood kon hem niet vasthouden. Vandaar dat Johannes schrijft in het boek Openbaring, toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk in mijn handen. Geweldig dat we op basis van de opstanding van Christus hier vanmorgen samen mogen komen. Als Christus niet opgestaan was, dan waren we ook niet vanmorgen hier samengekomen. Dat is de basis van ons leven, van ons gemeenteleven, de opstanding van Christus. Geweldig om dat te mogen belijden. En daarom kunnen we ook dat prachtige lied zingen uit de bundel Johannes de Heer 7:22. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. 722, en laten we dat ook als een aanbiddingslied hem toezingen en hem loven met onze mond. 722, loven met onze mond en natuurlijk ook met ons hart. Wat heerlijk om zulke prachtige lofliederen te mogen zingen voor de eer, tot de eer van God. En wat zal het straks klinken als we bij hem in de hemel zijn? Dan zal het nog veel mooier zijn en Ja, dan houdt het wat dat betreft niet meer op. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat we deze dienst hier bij elkaar mogen zijn. Gisteren hadden we een raadsdag. Dat doen we één keer in het jaar. Dan komen we als raad, de diaken en de oudsten bij elkaar om met elkaar na te denken over het werk wat we mogen doen in de gemeente. Hoe we de Heer ook als raad het beste mogen dienen, kunnen dienen in de gemeente. En ja, het is altijd heel fijn om daar ook eens wat meer tijd voor te nemen en daar een dag voor te reserveren. En dan ontdek je wel dat er heel wat komt kijken voor het functioneren, het functioneren van de gemeente. Maar we hebben wel gezien dat het allerbelangrijkste is, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden eraan. De Heer die bouwt de gemeente. En daar willen we ook vanmorgen over nadenken. De laatste tijd denken we na over het onderwerp, de schuilplaats, verlangend naar Gods plan. En we zullen gaan zien hoe de Heer Jezus gezegd heeft dat Hij de gemeente zal bouwen. Het is ook heel mooi om vanmorgen te zien dat er verschillende mensen hier in de gemeente zijn die we al jaren, zelfs tientallen jaren, niet meer in de gemeente gezien hebben. En ja, vanmorgen weer voor het eerst terug zijn in de gemeente. We hebben gisteren ook gezien dat in de Efezebrief de gemeente gezien wordt als een thuis. We zijn huisgenoten van God, maar ook van elkaar. En ik hoop dat u zich in de gemeente thuis mag voelen. Dat je echt ervaart, dit is een thuis, dit is een gezin van broeders en zusters, waar je samen als kinderen van één vader bij elkaar mag komen. Een thuis, we hebben gezien, de gemeente is ook een bouwwerk. Nou, dat is heel wat, dat is een stuk organisatie waarin je als levende stenen gebouwd wordt in het huis van God. En we hebben gezien, de gemeente is ook een tempel. Wat heb je aan een bouwwerk waar God niet woont? Maar als God er woont, dan wordt een bouwwerk ook een tempel. En dat willen we zo graag en daar verlangen we ook naar, dat de Heer ook vanmorgen in ons midden zal zijn. En ik hoop ook dat jullie, dat u daar ook ontvankelijk voor bent en dat je verlangt naar een ontmoeting met onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Vader, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn als thuis, als gezin, als bouwwerk, maar bovenal ook als tempel waar u wilt wonen, waar u tot ons wilt spreken, waar u ons wilt onderwijzen, waar we offers mogen brengen, lofoffers, onszelf mogen opofferen aan u, Heer, waar we ook financiële offers mogen geven. Heer, dat mogen we in de tempel, maar bovenal, Heer, waar we mogen weten dat u in ons midden bent en waar we een ontmoeting met u mogen hebben. Heer, dank u wel daarvoor en ik wil u vragen, wilt u ons vanmorgen zo'n hele goede tijd met elkaar geven? We danken u, Heer, dat we ons verbonden mogen voelen met broeders en zusters die uitgegaan zijn, ook ver weg. En wil ik bijzonder ook vanmorgen bidden voor onze broeder en zuster Maaike en Wilma Dwight. Heer, we danken voor hen, Heer, en we willen u bidden, wilt u hen ook gezondheid schenken? Wil u ook bidden, Heer, wilt u met onze broeders en zusters zijn in Cambodja? Dank u wel voor het groeiende team wat daar ook aan het werk is. En we weten, Heer, het werk gaat daar op een heel andere manier dan hier in Nederland. Maar wil u bidden, Heer, wilt u hen bijzonder zegenen, Heer, in het werk wat ze daar mogen doen. Ook nu ze onderweg zijn naar China om daar broeders te ontmoeten, teams te bemoedigen, om daar op conferenties te spreken. Heer, wilt u hen zegenen en hen ook gezondheid en kracht geven, Heer, om het vol te kunnen houden. U weet dat ze de laatste tijd erg geplaagd worden met verkoudheid en dat het ook echt zwaar is als u ook astma hebt, Heer. Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Ik wil ook in het bijzonder bidden voor Karen, Heer, hun dochter. Heer, u weet dat ze erg ziek is. Maar wil u bidden, Heer, wilt u zich ontfermen over Karen en wilt u haar alsjeblieft genezing schenken. En ook de artsen wijsheid schenken om dat te doen wat er gedaan moet worden. Ik wil ook bidden, Heer, voor zuster Schaap. Heer, het is best wel heel moeilijk om als moeder je kinderen af te moeten staan aan het werk van de Heer. Maar Heer, het is zo prachtig, Heer, als je weet dat we ze in de handen van de Heer mogen leggen. En dat u ze gaat gebruiken, Heer, dan is het ook zoveel vreugde en zoveel voldoening. En ik wil u bidden, Heer, wilt u zuster Schaap ook heel dicht nabij zijn, ook als ze zo op afstand ondersteunend, gebedsondersteuning, maar ook op allerlei manieren haar kinderen wil ondersteunen. Heere, wilt u haar ondersteunen? Dank u wel daarvoor. Heer, ik wil u bidden voor onze zusje Schepers, Heer, die dinsdag jarig is. Wilt u haar zegenen en haar ook een hele fijne verjaardag geven? Wilt u met onze broeder Dick van Capelle zijn? Heer, dank u wel voor de oudere mensen die u ook in de gemeente toevertrouwd heeft en dat we ons met hen verbonden mogen voelen. Ik wil u danken, Heer, voor de uitslag van Boukje Middelwijk. En ja, dat ze zo blij is daar ook mee, Heer. En ja, we zijn er ook heel blij mee. En we willen u bidden, wilt u haar ook verder herstel schenken? Ik wil u ook bidden, Heer, wilt u met Rini ten voorde zijn als ze vandaag opgenomen is in het ziekenhuis? Heer, wilt u de handen van de artsen ook leiden, Heer, en dat de operatie ook goed zal verlopen. Ik wil u danken dat u Dirk van der Horst ook weer teruggebracht heeft, dat ze tot zegen mochten zijn voor onze broeders en zusters in de Oekraïne. Ik wil ook bidden, wilt u met Dirk van der Horst ook meegaan als hij morgen opgenomen wordt. Heer, wilt u hem begeleiden en ja, hem ook zegenen, Heer, en ook dat de operatie alsjeblieft ook goed zal slagen en dat het ook beter zal gaan. Ook met zijn leven. Heer, wilt u met Henry Koster zijn? Dank u wel voor de geslaagde operatie. En ja, wilt u dit gezin ook zegenen? Heer, wilt u met Andries Langeberg zijn? Dank u wel dat hij ook weer terug is uit het ziekenhuis. Wilt u hem ook herstel schenken? Heer, wilt u met Henk Ipskamp zijn, heer broeder Ipskamp? Wilt u met broeder Henk de Graaf zijn, heer? En met hen willen we bidden voor de andere zieken in de gemeente. Heer, we danken u dat we voor hen mogen bidden. Ik wil ook danken, Heer, dat we verbonden mogen zijn, Heer, met vele broeders en zusters. En we danken u ook, Heer, voor het heil, voor de verlossing die we ook via uw volk Israël gekregen hebben. Heer, we weten dat het hele Oude Testament gaat over het volk Israël. We weten, Heer, dat we de Bijbel gekregen hebben van uw volk Israël, door u. En we willen u danken, Heer, dat u ook uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk Israël. En wil u bidden, Heer, wilt u zo ook deze samenkomst, ook als we straks het avondmaal gaan vieren, ons een hele fijne tijd wilt geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Uit de bundel Opwekking zingen we met elkaar het lied 475... waarin we belijden dat de Heer Jezus met niemand te vergelijken is. Er is niemand als Hij, 475. Thank you. als in de hemel het toneel zich voordoet of de situatie zich voordoet, wie is waardig de boekrol te nemen, de koopakte van deze wereld, dan staat er niemand in de hemel, niemand op de aarde, niemand onder de aarde. Er was helemaal niemand. En dan alleen het lam. De leeuw van Juda, die heeft overwonnen. De Jezus is met niemand te vergelijken. Wordt u wel eens de vraag gesteld van wie is Jezus nou eigenlijk? Als u zo met je collega's, of met je kinderen, of met je buren, dan zou u wel eens de vraag stellen, wie is Jezus nou eigenlijk voor je? Wie is Jezus? Wat voor antwoord geeft u dan? Nou, er zijn natuurlijk heel wat antwoorden te geven. Nou, diezelfde vraag heeft de Jezus ook gesteld in Matteüs 16. En daar willen we met elkaar eens over nadenken. Ook in het kader van ons thema, de schuilplaats, verlangend naar Gods plan. Matteüs 16, vers 13 tot en met 20. We hebben er wel eens meer over nagedacht en dat zal best wel eens een keer meer gebeuren. Matteüs 16, vers 13 tot en met 20. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: hij is de Christus. Tot zover deze woorden waar we straks met elkaar wat meer over na gaan denken. We gaan met elkaar collecteren tijdens het voorspel van het volgende lied, 754. En dat gaat over de Heer Jezus, over zijn komst op aarde, zijn sterven, zijn opstanding en zijn wederkomst. Je zou eigenlijk kunnen zeggen het evangelie in een notendop, 754 uit Johannes de Heer. Eens was de hemel vervuld van zijn glorie. En we gaan de collecte ophalen voor het werk wat we mogen doen in de gemeente, terwijl we luisteren naar het voorspel. En daarna gaan we het zingen. We hebben heel wat gezongen. Een prachtig lied waarin het hele verlossingswerk van Christus netjes op een rijtje gezet wordt. Zijn komst op aarde, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Allemaal facetten van het heilsplan van God waar we geen enkel onderdeel van zouden kunnen missen. De Heer Jezus die was op zoek naar een eenzame plaats. En op allerlei manieren probeerde de Heer Jezus de eenzaamheid op te zoeken, het alleen zijn. En als u Matteüs leest, de inleiding tot Matteüs 16, dan zult u ontdekken dat de Heer Jezus 10 keer geprobeerd heeft om de eenzaamheid op te zoeken. We lezen, hij liet hen alleen en ging naar een eenzame plaats. Hij zei, steek maar over naar de andere kant. En we zien dat de Heer Jezus zelfs helemaal naar Sidon en Tyrus. Tyrus en Sidon gaat om de eenzaamheid op te zoeken. Nou, dat is daar bij Libanon. En de andere keer zien we dat de Heer Jezus naar Decapolis gaat, over de Jordaan. Naar de stammen aan de andere kant van de Jordaan. En nu zien we de Heer Jezus voor de 10e keer een plek opzoeken waar hij eindelijk alleen kan zijn. Met zijn discipelen. Weet u, ik denk dat het heel belangrijk is, als we de vraag willen beantwoorden, wie is Jezus? Wie is hij nou echt voor jou? Dan moet je de eenzaamheid opzoeken. We hebben gisteren in de raadsdag hebben als eerste stilgestaan bij het feit, in een veranderende samenleving willen we als bijbelgetrouwe gemeente staan. Nou, wat een spanningsveld is dat. Een veranderende samenleving waarin dingen zo veranderen. En we hebben een van de aspecten van de veranderende samenleving is dat we in een hele haastige samenleving terechtgekomen zijn. Merkt u dat ook? Het gaat heel snel. En de mens heeft bijna geen tijd meer om te leven. Geen tijd meer om tot de basale dingen, waar we het afgelopen zondagavond ook over gehad hebben, geen tijd om te leven, om aan de basale dingen van het leven toe te komen. En een van de belangrijkste dingen in ons leven is, wie is Jezus nou? Nou, daar moet je stilte voor hebben. Daar moet je tot rust voor komen. En wat is het fijn dat we als gemeente hier bij elkaar gekomen zijn. En laat dit dan maar, dit moment, dit uur hier in de schuilplaats, een moment van rust worden. Een moment van stilte. Dat is heel belangrijk. Dat je, en ik ben er ook heel blij mee dat we met name ook hier in de dienst, in de schuilplaats, ook van die momenten hebben dat we zo stil worden voor het aangezicht van de Heer. Om te ontdekken, Heer Jezus, wie bent u nou eigenlijk? De Heer Jezus die verschijnt hier in Caesarea Philippi. Dat is het uiterste noordoostelijke puntje van Israël. Verder kan niet. Je zou het kunnen vergelijken met het Delfzijl van Nederland. Je komt nooit langs Delfzijl, je moet altijd naar Delfzijl toe, want verder kun je niet. Het is het uiterste. Daar was zelfs in Caesarea Philippi een grote tempel van Augustus, waar de keizercultus aanwezig was. En de keizer Augustus, en u weet wat Augustus betekent? Het woordje Augustus betekent letterlijk de verheerlijkte, de verlosser. En zo werd Augustus aanbeden als de verlosser. En daar op heidense grond, ver bij het Joodse volk vandaan, daar werd de vraag gesteld, wie zeggen de mensen dat ik ben? De scharen, niet de fariseeërs, want die hadden hun mening wel heel duidelijk geformuleerd. De fariseeërs zeiden, hij is niet goed bij zinnen. Of hij is een vraatzuchtige, hij is een egoïst. En ze hadden allerlei termen voor de Heer Jezus, wat vreselijk. Maar toen vroeg de Heer Jezus, wie zegt de scharen eigenlijk? Hoe denkt, jullie bewegen je onder de mensen, hoe denkt de mensheid eigenlijk wel over mij? Nou, en dan hebben ze dat natuurlijk wel op een rijtje. Sommigen zeggen, u bent Johannes de Doper, want ze menen dat Johannes de Doper, die onthoofd werd door Herodes, dat hij weer opgestaan is. Anderen zeggen, u bent Elia, want er staat toch aan het einde van Maleachi, het einde van het Oude Testament, dat Elia zal komen. En die zal de baanbreker zijn. Dus sommigen zeggen, u bent Elia. En anderen zeggen, u bent Jeremia. Want in 2 Maccabeeën, dat is zo'n apocryfe boek, wat tussen het Oude en het Nieuwe Testament geschreven is, daar staat inderdaad dat Jeremia de ark des verbonds uit de tempel, voordat de Romeinen kwamen en de tempel verwoest werd, heeft Jeremia de ark des verbonds ergens verborgen in een spelonk. En nu is Jeremia gekomen en die zal de dienst weer herstellen. En toen dachten ze, nou, hij zal dan wel Jeremia zijn. En anderen dachten van, hij is gewoon één van de profeten. Eén ding is zeker, ondanks de 3 jaar dat de Heer Jezus nu onder het volk gewerkt heeft, en de broden, 5 broden en 2 vissen vermenigvuldigd heeft, en de melaatse gereinigd heeft, en de blinde ziende gemaakt heeft, en de doven heeft laten horen, de lammen liet lopen, de Heer Jezus die zoveel tekenen en wonderen gedaan heeft, zijn ze nog niet tot de conclusie gekomen dat Jezus de Messias is. 1 ding is zeker, hij is de Messias niet. Dat wisten ze wel zeker. Dat was de mening van het publiek van toen. Ik denk als je vandaag aan de mensen vraagt wie is Jezus, dan hebben ze vaak nog steeds dezelfde antwoorden. Hij is een revolutionair. Hij is een pionier. Hij is een martelaar. Hij is een profeet. En vandaag denken ze er net zo over. De wereld waar wij vandaag in leven. Maar dan komt dat prachtige van de Jezus. Die zegt, goed, dat is bekend. Maar nu wil ik jou een heel persoonlijke vraag stellen. Wie zeg jij dat ik ben? De Jezus die wil graag heel persoonlijk van jou weten, hoe denk jij nou over mij? En dat is de vraag die hij aan jou, aan u, aan mij vanmorgen stelt. Wie ben ik voor jou? Hoe denk jij nu persoonlijk over mij? Hoe heb jij mij leren kennen? Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste van ons samen zijn. Dat wij, en dat zei Paulus ook, dat ik Christus steeds meer mag leren kennen. Wie is hij? In wezen zegt de Jezus hiermee van, hij gaat ervan uit dat de apostelen een andere mening hebben. Wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, en ik wil graag heel kort bij dat antwoord stilstaan. Dan zegt Petrus, en dan is Petrus inderdaad het haantje de voorste. Dat is het karakter van Petrus. En ik vind het heel mooi dat God een Petrus net zo goed kon gebruiken als een Johannes, als een Thomas. En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het antwoord van Petrus. Wat betekent dat? Gij zijt de Christus. Dat is wat anders dan een profeet. Weet u wat het woordje Christus betekent? Weet u dat wat het woordje, weten jullie wat het woordje Christus betekent? Het woordje Christus, dat is de Griekse vorm van het woordje Messias. En het Hebreeuwse woordje Messias, ja? En de Messias, u bent de Messias. Dat betekent dat Petrus in de Jezus de beloofde Messias ziet. Degene die zou komen. En dan moeten we nog een stap verder gaan. Wat betekent het woordje Messias? Het Hebreeuwse woordje Messias betekent letterlijk de gezalfde. U bent de gezalfde. Ja, dan moeten we nog iets verder gaan. Wat betekent dat hij de gezalfde is? Nou, dan mogen we weten dat de Heer Jezus zowel de koning is, hij is de priester en hij is de profeet. Niet een, maar de. Waarom nou de koning? Omdat hij aan David uiteindelijk de grote koning beloofd heeft. En dat staat door het hele Oude Testament. Straks zal de koning komen. De enige koning. Laten we eens de consequenties daarvan onder ogen zien. Is Jezus voor u de koning? Ik weet wel, hij is niet de koning van de kerk. Hij is de bruidegom van de kerk. Hij is het hoofd van het lichaam. Maar hij mag ook uw koning zijn. Hij is koning. Hij heeft de grootste overwinning behaald die iemand kon behalen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de overwinnaar in ons leven. Is hij uw heer, uw koning? Mag hij regeren in jouw leven? Nou, begrijpt u wel, als iemand aan u vraagt, wie is Jezus voor je? En u zegt, hij is Christus. Nou, dat heeft consequenties. Dat betekent, hij regeert in mijn leven. Hij is de koning. De uiteindelijke koning. En straks inderdaad zal de Jezus als de koning der koningen hier op aarde komen. En we hebben hem toch bezongen ook in Johannes de Heer 7:122. Kroon hem met gouden kroon. En mensen, wat we als gemeente met elkaar beleiden en zingen, dat mogen we ook in ons hart zingen. Heer, u bent de gekroonde koning in mijn leven. U heeft het voor het zeggen in mijn leven. U bent mijn Christus. De Christus. En dan zegt de Heer, dan zegt Petrus, u bent ook de priester. De uiteindelijke priester. De, niet een Aaron, maar zoals we in Hebreeënbrief kunnen lezen, de priester zoals Melchizedek priester was. De eeuwige priester. De priester die werkelijk God en mens bij elkaar kan brengen. Die de verzoening tot stand kan brengen, zoals we net gezongen hebben. Verzoening, dat twee vijandelijke partijen met elkaar verzoenen. Heer, u bent de priester, de uiteindelijke priester, waar elke priester naar uit mocht kijken. Een voorbeeld van was. En dan zegt hij, Heer, u bent ook de profeet. Zoals Mozes zegt, de Heer zal jullie een profeet verwekken. De uiteindelijke profeet. Dat betekent, hij is degene die het woord van God tot ons brengt. Die de sprekende is. Nou, u begrijpt wel, als Petrus zegt, u bent de Christus, dan heeft dat een geweldige betekenis. Is de Jezus voor ons degene die koning is? Is de Jezus degene voor ons die werkelijk als priester ons naar God toegebracht heeft? Is de Jezus degene die werkelijk tot ons mag spreken? Hebben we een ontvankelijk oor voor onze Christus? En dan zegt hij zo mooi, Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De Zoon, de hoofdman. Toen hij de Heer Jezus zag sterven, toen zei de hoofdman, waarlijk, dit is een zoon Gods. Toen de Heer Jezus over het water liep, in Matthäus 14 lezen we dat de discipelen neerknielden in het bootje en zei, Heer, u bent een zoon Gods. Maar hier zegt Petrus, Heer, u bent de zoon van God, de enige zoon van God, van de levende God. Ik denk dat wij met z'n allen absoluut niet bevatten dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Wat dat betekent. De eeuwige Zoon. De schepper van hemel en aarde. God zelf. Weet u met wie Mozes gesproken heeft van aangezicht tot aangezicht? Dat was de zoon in het Oude Testament. Waarvoor Mozes zijn aangezicht moest bedekken. Waarvoor Elia zijn aangezicht moest bedekken. Dat was de zoon van God in het Oude Testament. De zoon van God waar het volk van Israël zo bevreesd voor was. de Zoon van God in al zijn eerbied, zijn grootheid. Wij hebben het flauwste benul niet van wat het betekent dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Er wordt soms zo goedkoop met Jezus omgesprongen. Jezus dit en Jezus dat. Maar hebben we het flauwste benul van het feit dat hij werkelijk echt de Zoon was. God zelf. En dan staat er zo mooi van de levende God. Petrus heeft dat woordje levend heel vaak gebruikt. Hij zei in zijn brief, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Hij zei, we zijn wedergeboren door het levende en blijvende woord van God. Hij zei, komt tot de levende steen. En laten we ook zelf als levende stenen gebruiken. Ik heb u verteld dat vanaf de zondeval, vanaf Adam en Eva, dat de dood in deze wereld kwam, de zonde ging heersen en met de zonde de dood over deze wereld ging heersen. Toen heb ik u verteld dat vanaf dat moment deze aarde een stervende aarde was. En alles om ons heen, incluis de mens zelf, we zijn allemaal stervende. En in deze stervende eeuw, waar alles om ons heen sterft, kwam de levende Zoon. Hij brak als het ware door de dood heen met het leven. En toen de Heer Jezus op aarde geboren werd, werd hij niet uit alleen met de mens geboren, maar hij kwam als het leven in deze wereld. En op dat moment was de Heer Jezus de enige levende, het enige leven hier op aarde. Dat was de Zoon van God. Vandaar dat Paulus ook zegt, toen we hem nog niet kenden, waren we dood. Leefden we in, als het ware, het dodenrijk. Waren we opgesloten in dat dodenrijk. Maar de Heer Jezus kwam als het leven. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de bron van het leven. En als iemand de Heer Jezus niet kent, dan blijft hij dood. Dan zit hij in de dood, is hij gevangen in de dood en blijft hij of zij stervende. Als Petrus die belijdenis gedaan heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Simon Barjona, dat heb je niet uit jezelf. Vlees en bloed hebben jou dat niet bekendgemaakt. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Allereerst zegt de Heer Jezus tegen Petrus als hij die belijdenis geeft, dan zegt hij, zalig zijt gij. Nou, als je daar even over nadenkt, hè, weet je, er staat een lied in de bundel waarin je eigenlijk zalig geprezen wordt als je de Heer echt kent. En weet je, als je de Heer Jezus echt kent in je leven, dan ben je gelukkig te prijzen. Dan weet je wie Jezus is. Zalig zijt gij. En weet je, Petrus, dat je dit gezegd hebt, Simon Barjona. U weet waarschijnlijk wel, dat heb ik wel eens meer gezegd, Jona, de profeet Jona, de naam Jonas, wordt ook wel eens gezegd, betekent letterlijk duif. En hier wordt Petrus genoemd de zoon van de duif. Het is een beetje een woordspeling. Want zowel in Johannes 1 als in Johannes 21 lees je dat Petrus de zoon van Johannes is. En hier is maakte de Jezus een woordspeling. Hij zegt hier niet Simon, zoon van Johannes, maar hij zegt hier Simon, zoon van Jonas. Zoon van de duif, geboren uit de geest. Je kunt alleen de Jezus leren kennen als je geboren bent uit de geest. Niet vlees en bloed. Vlees en bloed. We lezen van de Jezus dat hij in alle dingen als wij gelijk geworden is. En hij staat aan vlees en bloed heeft hij deel gekregen. De Heer Jezus, of Paulus, of ja, Johannes die schrijft dat wij opnieuw geboren worden. Niet uit vlees, maar uit de wil van God. Paulus die zegt in 1 Korinthe 15, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Paulus zegt nog een keer, toen de Heer hem geroepen had om hem te dienen, dan zegt Paulus in Galaten 1 vers 15 tot en met 16, ja, misschien is het goed om dat even erbij op te slaan. Dan gaat dat iets meer voor ons leven als er Jezus zegt, vlees en bloed heeft jou dat niet bekendgemaakt. In Galaten 1 vers 15 en 16 daar staat, Galaten 1 vers 15 en 16 daar staat, maar toen het hem, Galaten staat net naar de Korinthebrief, Handelingen, Romeinen, Korinthe en dan Galaten. Galaten 1 vers 15, maar toen het hem, die mij van de schoot mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen zou verkondigen. Dus eerst moest hij Christus leren kennen. En dat was ook de vraag. Toen Paulus op weg naar Damascus een ontmoeting kreeg met Christus, wat was zijn vraag? Zijn vraag was, wie bent u? Wie bent u? En toen moest de Heer Jezus zich in zijn leven openbaren. Aan hem bekendmaken. En wat staat er dan? Opdat ik hem onder de heidenen zou verkondigen. Ja, dan moet je hem eerst leren kennen. En dan staat er, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Want dat had hij genoeg gedaan. Hij had het ze allemaal zelf willen doen. Met grote ijver heeft hij de gemeente vervolgd en verwoest. Omdat hij het zelf wilde doen. Paulus heeft ervaren, niet vlees en niet bloed. Alleen maar door de geest. Vandaar dat de Heer tegen Peter zegt, vlees en bloed. Nee, dat heb je niet uit jezelf. Als wij God willen dienen, als wij hem willen eren, als wij bruikbaar willen zijn in zijn koninkrijk, dan is het niet vlees en bloed. Dat kunnen we zelf niet. Maar dat kan alleen de geest van God door ons heen doen. En zo mogen we ons openstellen voor het werk van de geest van God. Vandaar dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, joh, ik noem jou Petrus. Ik noem je Petrus. Wat betekent dat Petrus? Daar krijgt Simon de naam, je zou het kunnen vertalen met, ik noem je een steen. Jij bent voor mij een steen. Voor het bouwwerk wat ik ga maken. Een steen, een levende steen, zegt hij later. Laat je als levende stenen gebruiken. Weet u dat hier de basis gelegd wordt voor het werk waar de Heer Jezus vandaag mee bezig is? Zijn gemeente. Hij zegt, Petrus, jij bent voor mij een steen. Een levende steen. Als Petrus, visser, ongeletterd. Soms komt hij een beetje over als een bullebak. Als deze Petrus door de Heer gebruikt wordt als een levende steen. En een uitermate belangrijke rol vervulde in de gemeente in het begin. Zou hij dan u ook niet willen gebruiken? Als een steen. Gewoon maar een steen. Een bouwsteen voor de gemeente. Want dan zegt de Heer zo heel mooi, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat woordje Petra, dat kunt u ook vinden. U kent waarschijnlijk wel dat stukje over die wijze man en die dwaze man. En dan staat er, en die wijze man bouwt zijn huis op de rots. En daar staat ook het woordje Petra. Het huis gebouwd op de rots. Later zegt Petrus het ook zelf. Laten we het maar even opslaan in de eerste Petrusbrief, net naar de Jacobus, Hebreeën Jacobus. En daar staat in 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2 vers 4. Daar schrijft Petrus aan de jonge gemeente. En kom tot hem. De levende steen, de Petra, de rots. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan staat er, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, daar hebben we het net ook over gehad, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Hier belijdt Petrus zelf dat Christus de rots is. Dat Christus het fundament is. En dat Petrus en wij onszelf mogen laten gebruiken als levende stenen. Nergens staat er in de Bijbel dat Petrus het hoofd is van de kerk. Oh ja, Paulus die rekent er wel mee af. Als hij in 1 Korinthe spreekt of schrijft, dan zegt hij, sommigen zeggen, ik ben van Petrus. Dat is helemaal niet waar, we zijn helemaal niet van Petrus. Of ik ben van Paulus. Nee, helemaal niet waar. We mogen van Christus zijn. Nergens leert de Bijbel ons dat Petrus het hoofd is van de kerk. Nergens leert de Bijbel ons dat Petrus de plaatsvervanger is van Christus. Nergens leert de Bijbel ons dat het hoogste gezag in de kerk door Petrus bekleed wordt in de wetgeving, de rechtspraak en het leergezag. Nergens leert de Bijbel ons dat Petrus de onfeilbare volmacht heeft in de kerk. Dat leert Rome trouwens wel. En daar hebben ze geen stukje van afgenomen. De Bijbel leert ons dat Christus het hoofd is. Dat Christus het fundament is. Dat Christus het gezag heeft in de gemeente van Jezus Christus. Luther die schreef, de gemeente is daar waar Jezus wordt beleden als de Christus, de Zoon van de levende God. Daar is de gemeente. En daarom zegt hij Jezus, op deze rots, op Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Ik, het is zijn werk. Mijn, het is zijn gemeente. Gemeente. Hier wordt voor de eerste keer in de Bijbel het woordje ecclesia gebruikt. Ecclesia betekent mijn uitgeroepen gemeente. Je wordt uit de wereld geroepen. Dat is anders dan de synagoge. Christus zegt hier niet, ik zal hier mijn synagoge bouwen. Synagoge heeft te maken met samenroeping. Nee, het is juist uitgeroepen, verzameld met elkaar. Het is de Heer Jezus die zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En dan mag je ervaren dat het werk van de gemeente dwars door de dood heen gaat. De poorten van het dodenrijk. Je zou kunnen zeggen, de gevangenis van de dood kan ons niet vasthouden. Zoals Christus dwars door de dood heen ging, zo mogen we als gemeente dwars door de dood heen. De dood kan ons niet vasthouden. Ook hier op aarde niet, de zonde niet. We hebben in ons de kracht die nog veel sterker is dan de dood om ons heen. Mensen, wat een geweldige roeping. Petrus die een sleutelpositie kreeg om het heil te openen voor het Joodse volk in Handelingen 2. Voor de Samaritanen in Handelingen 8. Voor Cornelius, de eerste heiden die tot geloof kwam. Waarin Petrus een sleutelrol vervulde om, als het ware, het evangelie voor de hele wereld te openen. Tot slot, de gemeente heeft als roeping om hier op aarde te binden, te ontbinden. En wat staat er? Wat hier op aarde gebonden of ontbonden is, zal ook in de hemel gebonden of ontbonden zijn. Onze aardse roeping hier op deze wereld heeft een hemelse uitwerking. De opdracht van de gemeente is om te verlossen, om los te maken, om mensen te bevrijden. En wat hier op aarde door het werk van de gemeente verlost wordt, wat Christus door de gemeente heen doet, zal ook in de hemel los zijn. Wat God ons met ons hier op aarde gedaan heeft, zal straks in de hemel zichtbaar worden. Dat is onze hemelse roeping. Op aarde geroepen om hem te dienen. En wat zichtbaar wordt straks in de eeuwigheid. Tot slot deze vraag. Zou u een steen willen zijn? Een levende steen voor dit geweldige bouwwerk, de gemeente. Christus die vandaag zijn gemeente bouwt en jou en mij wil voegen als steen in dat levende gebouw op de rots, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen als voorbereiding voor het avondmaal. Lied 580. 580. Uit de bundel Opwekking. Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Hij kwam als het leven in een stervende wereld. Wat een geweldige liefde, wat een geweldige overwinning over de dood. Christus, de Zoon van de levende God. Vergeet het niet, Hij is de Messias, de Christus, de koning, priester en de profeet. In Johannes 6, daar lezen we ook over het vlees en het bloed. Niet ons eigen vlees, niet ons eigen bloed, maar zijn vlees en zijn bloed. En daarom staat er zo mooi in Johannes 6, vers 48, dan zegt er Jezus, ik ben het brood des levens. Uw vader hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Dat is het brood, dat is het lichaam van Christus. En als gemeente mogen we elke maand opnieuw het brood breken en daarin nadenken over dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Het levende brood wat uit de hemel neergedaald is. Wat mogen we de Heer daar dankbaar voor zijn. Als gemeente vinden we het heel belangrijk en dat is ook de opdracht van de Heer Jezus geweest. Doe dit, zo dikwijls gij dit doet, tot mijn gedachtenis. Het is niet de tafel van de gemeente, maar het is de tafel van de Heer Jezus. Het is de tafel van de Heer. Hij is de gastheer. Hij nodigt uit. En hij zegt tegen iedereen die de Heer Jezus persoonlijk kent en ook persoonlijk aanvaard heeft als zijn of haar verlosser, dat je welkom bent om dat brood te breken en ook straks de beker te drinken. We hebben ook gezegd vanmorgen, we zijn ook als huisgezin bij elkaar. En als er bij ons, in ons huisgezin, wel eens mensen komen eten, dan vind ik het ook wel fijn om te weten wie komt er dan. Met wie hebben we samen aan de tafel te maken. En daarom is het heel belangrijk en ook goed dat we ook weten, als er ook mensen onder ons zijn die nog nooit hier in deze samenkomstruimte, in deze schuilplaats met ons het avondmaal gevierd hebben, om dat toch even kenbaar te maken door op te gaan staan en uw naam te zeggen en ook te kunnen belijden dat u een kind van God bent. Zijn er onder ons vanmorgen broeders en zusters die heel graag met ons het avondmaal mee willen vieren? Wilt u dan gaan staan en dan uw naam bekendmaken en ook belijden dat u een kind van God bent? Daar willen we even de tijd voor nemen. Oké. Nou, dan beginnen we bij u en dan gaan we zo door. Ja, oké. Oké, hartelijk welkom Hilde. Ja, oké. Dat is duidelijk. Dank u wel, gaat u zitten. Ja. Oké. Hartelijk welkom. Ja. Oké. Fijn. Hartelijk welkom. Ik kan het boven niet helemaal zien, maar staan er mensen boven of niet? Okay. U hoort er wel bij, hè, daarboven. Ja? Soms heb je wel het idee dat je een beetje ver weg zit, maar u hoort er wel bij, hè? Ja, oké. Okay. Laten we de Heer danken voor het brood wat Hij ons gegeven heeft. En ik wil graag vragen of broeder Arie Middelwijk dat met ons wil doen.
Vader, ik dank u dat we deze morgen naar u toe mogen komen. We danken u dat u uw lichaam voor ons hebt laten verbreken, maar dat u leeft, Heer. Ik dank u dat we dat ook samen mogen stil bij mogen staan. Dat we dat ene brood, Heer, waar we allemaal aan deel mogen nemen, Heer. En dat we op die manier met elkaar verbonden mogen zijn. Ik dank u ook dat het een moment mag zijn dat we even kritisch naar onszelf mogen kijken. Ik dank u ook dat we dat mogen doen totdat u terugkomt. En daar zien we naar uit. Amen.
De broeders die brengen en delen het brood rond. Het is bij ons de gewoonte dat we allemaal, als we de Heer kennen, een stukje brood nemen. Het bewaren totdat iedereen het heeft. En dan eten we het gemeenschappelijk. De Heer zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Iets verderop lezen we dat er Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. De Jezus die zijn bloed heeft laten vloeien aan het kruis op Golgotha. Deze wijn, deze beker is een beeld van het bloed van Christus. Christus die ons met zijn bloed gereinigd heeft. Die ons met zijn bloed gekocht heeft. Verlost heeft. Verbonden heeft voor eeuwig aan onze hemelse Vader. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Ik wil graag vragen of onze broeder Robert Kuipers met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Heer Jezus, we danken u dat we deze beker mogen drinken. De beker die ons spreekt van uw bloed. Heer, we kunnen dat doen omdat we mogen weten dat we gekocht zijn en betaald. We zijn duur gekocht, Heer, want het heeft u alles gekost. Uw bloed heeft gevloeid voor onze zonden. U hebt de hoogste prijs betaald. Ik dank u, Heer, dat u ons nu uitnodigt om met u die beker te drinken en uit te zien naar uw komst. Dank u, Heer, dat we ook u mogen verwachten. En dat we mogen weten dat uw komst niet lang meer duurt. Dank u, Heer, dat we ook mogen weten dat u verlangt naar ons. Dank u, Heer, voor uw grote, grote liefde. Amen.
De Heer Jezus zei, laat deze beker bij u rondgaan en drinkt allen daaruit.
Thank you.
We zijn vanmorgen hier als tempel, in de tempel van God. En Hij wil zijn. We mogen Hem ook een lofoffer brengen met onze lippen. En het zou fijn zijn als er een aantal zijn die kort, aaneensluitend, de Heer willen danken voor het leven wat gekomen is in de Heer Jezus Christus. Wie wil met ons de Heer danken? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we deze ochtend hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En dat u daarmee bezig bent. Heer, dank u wel voor die eerste bouwstenen. Die eerste 3000 bouwstenen die in Jeruzalem tot geloof kwamen. Gemengd met Samaritaanse bouwstenen en bouwstenen uit de hele wereld. En zo samen uw gemeente te mogen vormen. Heer, wat een geweldig plan is dat. En wat is geweldig, Heer, dat u ons wilt gebruiken als levende stenen. Jong en oud. Waar we ook vandaan komen. Heer, dank u wel voor het leven. Het leven dat dwars door de dood heen komt. Dat de poorten van het dodenrijk niet tegen kunnen houden. Zoals u zelf, Heer Jezus, dwars door de dood kon u niet vasthouden, gebroken bent, Heer. Zo mogen wij als gemeente doorbreken, Heer, door de dood, omdat we levend geworden zijn in u, Heer Jezus. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons een hele fijne zondag geven, waarin we ook u mogen danken voor die opstanding op die eerste dag van de week. En we willen ook bidden voor vanavond, Heer, als we vanavond een bijzondere dienst hebben, waarin we de mogelijkheid hebben om te vertellen dat wat de Heer in ons persoonlijk leven gedaan heeft. Heer, wilt u ons dan vanavond ook weer bij elkaar brengen, rondom uzelf. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. U bent natuurlijk hartelijk welkom vanavond in de getuigenisdienst, zang- en getuigenisdienst, waarin we ook weer bij elkaar komen. De broeders en zusters die vandaag voor het eerst met ons meegedaan hebben met avondmaal, en mochten zij wat meer willen weten van de gemeente en ook bouwsteen willen zijn, ook in de plaatselijke gemeente, dan kunt u ook rustig straks het gemeenteleven, het kerkblad meenemen, waar alle adressen en telefoonnummers staan. En als u een gesprek wilt hebben, dan kunt u rustig contact met mij of een van de oudsten opnemen. We zingen het laatste lied van vanmorgen. Dat is lied 615. 615 uit de bundel Johannes de Heer. En tijdens het voorspel en de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. 615. Het derde couplet gaan we staande zingen. Dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van Halleluja, lof zij het Lam. Zullen we dan heen gaan onder de zegenende handen van de Heer die ons zal behoeden en beschermen en tot zegen zal stellen. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat er Jezus zal komen en we opnieuw de beker mogen opheffen, de beker van verlossing. De Heer Jezus zal spoedig terugkomen. Maranatha. Halleluja. Amen.